Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ik denk dat de koning het ook lekker vindt om af en toe gewoon McDonald's te halen.
Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
We gaan niet steunen, bezuinigen. Hoe durven ze alsof er een moord met voorbedachte achteraan wordt gepleegd?
Afhameren met Wouter de Winter en Pim CD.
Ja, en een hele goede dag op deze toch een beetje gekke vrijdag. Vind je niet? Gisteren natuurlijk Hemelvaartsdag.
In blokdag noemen ze dat in Den Haag. Dat
blokdag?
Is, ja, dan moesten ambtenaren verplicht, kregen ze vrij. Omdat Hemelvaart ook daarvoor was. Ik weet niet of het nog steeds zo is. Maar in ieder geval weten we dat Den Haag dicht is.
Ja.
Althans, de ministerraad was afgelopen woensdag al. En ik sprak wel een Kamerlid die zei, ik ga juist op vrijdag wel naar de Kamer. Want dan is het lekker rustig.
Oh, heerlijk werk is dat op dit soort dagen.
Ja, kan ik lekker op kantoor lekker dingen doen. Maar op vrijdag zijn er natuurlijk sowieso geen debatten. Al een jaartje of 15 of zo. Vroeger was er nog wel eens een commissiedebatje of zo. Of een wetgevingsoverlegje op vrijdag. Maar niet de vrijdag naar Hemelvaart. Dus een kanon afschieten in de Hofstad en daarom toch een afhamer, want er is toch wel veel gebeurd.
Er is best wel veel te bespreken. Straks ga jij vertellen wat er allemaal achter de schermen gebeurt als het gaat over de asielcrisis. Ik zag nog een reportage van Saskia Dekkers, die trouwens een mooie reportage maakt bij Nieuwsuur. Die was de Alpen ingegaan, waar echt de asielzoekers gewoon via bergdorpjes proberen om van Italië naar Frankrijk te komen. En daar hebben ze echt... De patrouilles worden daar echt
Hannibal echt deed het omgekeerd.
Maar het is wel ongekend om te zien hoor, vind ik. Als je ziet hoe dat daar allemaal gaat. We gaan het ook nog even hebben natuurlijk over de saap van premier Rutte. Want het was ook wel opmerkelijk. Die nog even in moest vliegen bij het landbouwakkoord. Wat er nog steeds niet is. Maar jouw huishoudboekje, vroeg ik me even af.
Mm-hmm.
Hoe doe jij dat eigenlijk?
Nou, met consistentie.
Ja?
Ja? Is dat een mooi diplomatiek antwoord?
Ja. Nou ja, goed. Er is toch wel best wel wat te doen over de manier waarop de financiën worden huisgehouden. De voorjaarsnota natuurlijk. Veel kritiek van de Raad van State, ook van de Rekenkamer, over hoe het op dit moment gaat. Hoe moeten we dat duiden, Wouter?
Nou, als niet zo goed natuurlijk. Nee. Die kritiek is vrij breed, vrij massaal. Vandaag ook een goede column van onze economisch commentator, zoals ik hem maar even noem, Martin Visser.
Ja.
Onze collega van de DFT, die ook de vinger op de zere plek legt inderdaad. Die zegt dat eigenlijk het geld op is en straks een nieuw kabinet gaat beginnen. En,
van der Plas 1. Hè?
Ja, of Rutte 5, een van de twee. Maar dat daar dus, want dat die twee voorbeelden noemt hij zelf ook. Dus het is niet zo dat wij dat hebben verzonnen. Maar inderdaad, te maken krijgen met de waarschuwing ook. Namelijk, als ze nieuw beleid willen maken, dus ergens geld voor willen uittrekken, zullen ze beginnen met ombuigen. Dat is haaks voor bezuinigen. En er wordt nu wel een beetje bezuinigd, maar het gaat toch allemaal heel voorzichtigjes en heel ongericht, zo is de kritiek. En je ziet eigenlijk op meerdere vlakken dat het kabinet, en dan kijk je toch in de eerste plaats aan de minister van Financiën, toch een onvoldoende aan het krijgen is voor haar werk. En dat is wel een breuk ook met het verleden. We hebben het ook wel eens eerder over gehad, hè, dat ministers van Financiën eigenlijk bij acclamatie het voordeel van de twijfel of zelfs populariteit genieten. Mm. Vanwege het feit dat zij geacht worden op de centen te passen. En dat streng zijn daarbij een goede aanbeveling is. Want dan kan je altijd zeggen van nou ja, hij past de mensen op, of zij moet ik in dit geval zeggen, op ons geld. Ik zeg nu... Hij, omdat de vorige natuurlijk allemaal mannen waren. En het verleden, nou ja, toen zag je dat Dijsselbloem, de Jager, maar ook Bos, Kok en ook wel Hoekstra. Wel Hoekstra natuurlijk wel in die coronacrisis met geld smeet. Maar goed, ja. Het werd wel de knip getrokken voor veel mensen die het nodig hadden. En Kaag, die had zich wel voorgenomen om een goede schatkistbewaarder te zijn. En je hoort ook achter de schermen ergernis bij haar eigen partij dat ze misschien wel iets te streng is. Hè? Want D66 wilde graag, begrijp ik, op een gegeven moment weer extra geld voor onderwijs. En dat zij dat dan maar even ging regelen. En ook vooral ging uitventen omdat ze partijleider is. En D66 de zelfbenoemde onderwijspartij is. En dat weigerde omdat ze zei, ja, ik als minister van Financiën kan ik dat niet toestaan. En dat zorgde voor frustratie. Net als dat er frustratie is geweest bij D66 over het feit dat er niet over het extra belasten van vermogen afspraken werden gemaakt bij de voorjaarsnota. Omdat dat dan officieel pas kan in het eind zomer. De augustus besluitvorming als de miljoenennota. Dus de begrotingen voor volgend jaar. Worden uitonderhandeld door het kabinet en vaak ook door coalitiekamerleden. En daar voet bij stuk hield en dat haar eigen partij ook verstoorde, omdat zij graag willen dat vermogen extra belast wordt. Dus je ziet dat er wel pogingen gedaan worden, maar als je kijkt naar die voorjaarsnota en je ziet inderdaad de gaten die er nog zijn, het feit dat zeker na deze periode, kabinetsperiode, er moet worden ingegrepen, dat we weer door de grenswaardes heen gaan, dan is het een beetje naar ons de zondvloed.
Ja.
En dat is voor een kabinet wat natuurlijk sowieso denkt dat vooral veel met geld kan worden afgekocht. En niet zoveel met overtuigingen of overtuigingskracht een goed verhaal of nut en noodzaak. En soms of eigenlijk heel vaak noodzaak nu koppelt aan een zak geld. En daarmee denk dat dan mij ook de onderliggende problemen of de gevoelens van mensen ook zijn afgekocht. Terwijl je dus op vrij breed ziet dat de ontevredenheid, of het nou Groningen is of de toeslagen, of over het landbouwakkoord. Het idee dat mensen moeten stoppen met een bedrijf wat soms al generaties doorgaat.
Ja.
Met een ongewisse toekomst. Maar dat sentiment onvoldoende als kabinet aanvoelt. En denkt van, nou ja, maar we geven toch geld. Dus dan is het probleem toch klaar.
Ja. Maar vreest zich dat dan dat Kaag toch met het nieuwe leiderschap natuurlijk, die hele formatie is ingegaan. Uiteindelijk dan natuurlijk minister van Financiën geworden. Maar zij is toch ook de persoon die het D66-geluid moet verkondigen. He, dan heb je natuurlijk het klimaat waar grote uitgaven zijn. Mm-hmm. Dan heb je natuurlijk die hele stikstofcrisis. Dat was natuurlijk bij Jan Kees de Jager bijvoorbeeld wel anders. Want die moest gewoon op de schatkist passen. Die was niet de persoon die dan het CDA-geluid moest verkondigen.
En dat wilde die ook echt niet zijn. Hij wilde ook geen partijleider worden. Hij was toch het oliemannetje die door de gangen van de Kamer schreed. Vooral toen het kabinet Rutte 1 was gevallen. En het lenteakkoord bereikt moest worden. Dus met GroenLinks en de ChristenUnie, SGP. Die toen eigenlijk voor het eerst aan tafel kwamen. Ook om een soort alternatieve steun te bieden aan. Omdat de PVV eruit was gestapt. En van haar wordt vanuit haar partij natuurlijk enige politieke kleuren verwacht. En je ziet dat sowieso het beloven van nieuw leiderschap en nieuw elan is ook gewoon toegegeven onderwerker door het Geert de Groot. Was gewoon een verkiezingsleus. Moest er niet al te veel achter zoeken. Nou, dat zie je eigenlijk nu al een jaar, of ruim een jaar, in de praktijk gebracht worden.
Heeft wel goed gewerkt dan even tussendoor. Hè?
Zeker.
Want je hebt dan het normen en waarden van Balkenende, maar het nieuwe elan kan je een beetje in datzelfde
alleen dan heeft de keizer toch geen kleren aan, omdat iedereen nu ziet dat het eigenlijk dus niks voorstelt. En dan zie je hoge spanningen, verwachtingen in ieder geval voor dat leiderschap dan niet worden nagekomen. Maar je jezelf ook in een strategisch onhandige positie hebt geschaakt. Ook enigszins opgestookt door wat ervaren partijleden, denk ik. Hè? Van we zijn nu de tweede partij van het land en dus moeten we financiën claimen. Terwijl je een partijleider hebt die expertise heeft op het internationale niveau. Daar natuurlijk moest aftreden na dat hele gezeik met Afghanistan. Maar onmiskenbaar. En dat is op zich best boeiend als je haar hoort spreken over buitenlandse zaken. Dat gaat dan ook vaak een stuk concreter en interessanter dan als je haar beschouwingen over bijvoorbeeld financiën hoort geven. Omdat ze er gewoon veel meer van weet. En ook wel gewoon echt
als, voel je gewoon.
Nou en haar sporen verdiend heeft. Dus zij kan heel interessant vertellen over dingen die zij in haar vorige werk bij de VN heeft meegemaakt. En hoe mensen in elkaar zitten daar. En de onderhandelingstactieken op het hogere niveau. Dat is echt interessant. Alleen nu is ze toch een beetje aangevuurd door, ik denk, de magere mannetjes en dat soort mensen die haar hebben wijsgemaakt dat het sowieso een succes zal zijn als je op financiën terechtkomt. En je hoort nu ook van vrij prominente mensen bij D66 dat het een taxatiefout is geweest om van Hoekstra te verlangen dat hij financiën afscheid zou nemen en dat je zelf dat wilde claimen. Terwijl ook Hoekstra, denk ik, ook hoewel die zelf het prachtig vindt natuurlijk om de hele wereld rond te reizen en Nederland te vertegenwoordigen, maar zeker ook vanuit een CDA profiel en misschien wat conservatiever begrotingsbeleid te voeren, zou hij daar beter tot zijn recht komen. En zij in de buitenlandhoek. En dan kwam natuurlijk de kritiek, ja, maar ze is net afgetreden. Ja, dus hoe had je dat dan gedaan? Nou, degene die ik daarover sprak, die zei, nou, dat is 2 dagen, staat dat op de voorpagina van de krant. En daarna heeft niemand het er meer over.
Maar ja, het was toen natuurlijk wel politiek een tijd dat het vertrouwen, wat nu ook nog zo is, maar heel laag was. En als dan een minister die aftreedt, terugkeert op dezelfde portefeuille, dan geeft ik wel een signaal af naar de bevolking van, ja, het interesseert ons eigenlijk helemaal niet.
Het is moeilijk, ja, maar goed, dan moet je uitleggen. Er zijn trouwens wel meer dingen die er in Den Haag gebeuren die moeilijk uit te leggen zijn, maar die men toch doet. Laten we wel wezen. Er waren natuurlijk ook nog andere opties. Ze had ook klimaatminister kunnen worden. Dan had ze het gewicht van een vicepremierschap aan het klimaat kunnen hangen. Dat is, hè, je weet dat als je een, nu hebben ze volgens mij wel een goede minister met Rob Jetten daar neergezet, die in ieder geval het vak verstaat, even los van of je het ideologisch met hem eens bent. Maar je weet dat een vicepremier eigenlijk nooit in de politieke problemen kan komen, omdat dan het kabinet op punt van vallen staat of valt. Dus dat geeft dan ook extra gewicht over voor die agenda. Dus dat zou nog een mooi alternatief geweest zijn. Maar goed, financiën leek een kennelijk een beter idee. En je ziet nu dat het, en dat is overigens niet alleen maar haar aan te rekenen, hè, want we komen uit een tijd waarin natuurlijk heel erg veel geld is uitgegeven. Vrij ongecontroleerd ook. Nou, de Rekenkamer had daar deze week ook weer een analyse over.
VWS, hè, natuurlijk, en de coronacrisis.
Ja, maar ook wel op meer krijgt het hele algemene financiële beleid van het Rijk. Ja, uiteindelijk kijkt Financiën ook altijd mee met al die ministeries. Dus uiteindelijk kan je dat ook wel voor een belangrijk deel op het konto van Financiën schuiven. En moet je toch toegeven dat men het daar, komt het dus uit een moeilijke tijd, maar heeft het daar dus ook niet op orde gewoon. Hè? En dat kleeft natuurlijk dus ook aan Kaag. Dus een moeilijke tijd, maar tegelijkertijd ook, ja, soms ook een beetje gebrek aan keuzes maken. En ik denk ook dat wat er voor een belangrijk deel mee te maken heeft, is dat het iemand is die niet per se heel erg veel met de materie heeft. En dat hoor je ook van mensen in het kabinet. Hè, die zeggen van, ze leest vooral ambtelijke notas voor als het over haar portefeuille gaat. En over andermans portefeuille is ze dan aan het freewheelen. Omdat ze daar gewoon een mening over heeft en niet zozeer over financiën. Je hoort er ook wel in de contraille op het departement dat op het moment dat er sprake was dat zij het zou gaan doen, dat er gezegd werd, ja, maar Hoekstra was ook niet een financieel genie die we ineens, hè, door Azalem kwam van, als ik het goed heb, het CPB destijds. Die had in ieder geval die achtergrond daar. En het is dus niet zo dat iemand die minister van Financiën is, altijd iemand is die thuis is in die financiële wereld. Maar de begeistering die je bij sommige onderwerpen voelt, bij sommige bewindspersonen, die heb je niet echt gezien bij Kaag. Nee. Dat doe je nog steeds niet. Zij doet, het is voor haar een baan. Ja. En dat gaat dus daarom ook niet misschien met volle overgave. En ook omdat dit kabinet op een heleboel verschillende terreinen natuurlijk uit partijen bestaat die anders denken over zaken. En daardoor ook de enige manier waarop je het af en toe met elkaar eens kan worden is door er maar geld tegenaan te smijten.
Ja, maar dat is natuurlijk toch interessant als je de miljardenuitgaven ziet op klimaat- en stikstofterrein. Terwijl, wat Martin Visser ook schrijft, er toch een tijd komt waarin de broekriem weer zal moeten worden aangehaald. Ja, hoe gaat zich dat tot elkaar verhouden? Waar ga je snijden?
Nou ja, en hoe gaat dat in de Kamer vallen? Hè? Want we moeten ook niet vergeten dat dit kabinet natuurlijk met de moeilijke realiteit te maken heeft. Dat ze al een beperkte meerderheid hebben in de Tweede Kamer. In de Senaat is de minderheid alleen nog maar versmalt die ze daar hebben. Betekent ook, hoor je ook uit het kabinet, dat ze ook ervaren dat ze minder mandaat hebben eigenlijk om nog aan hemelbestorming te doen. Hè? Dat je merkt dat een deel van je achterban is weggelopen of helemaal niet meer stemt. Maar dat er een groter deel, niet alleen in het parlement, maar ook wel in het land en in de provincies voelbaar is van mensen die een andere kant op willen dan de kant die ze eerst op wilden met een stem op VVD, CDA, D66, ChristenUnie. Dus dat speelt een rol. En wat daar natuurlijk ook een belangrijke rol bij speelt, is dat je te maken hebt met die verkleinde minderheid in de Senaat. En dat er voortdurend door PvdA GroenLinks, maar ook door BBB alvast wordt gewaarschuwd van, doe het maar niet op die manier, want dan gaan we jullie niet steunen. Nee. En op het moment dat Kaag ook maar durft te opperen in een programma bij RTLZ of in een interview van we moeten de broekriem aanhalen, staat Jesse Klaver alweer te twitteren om te zeggen, we gaan niet steunen, bezuinigen, hoe durven ze, alsof er een moord met voorbedachte raden wordt gepleegd op het land. Terwijl iedereen weet dat er natuurlijk met geld is gesmeten. En we zien ook de onderzoeken van de Rekenkamer dat het ook niet altijd per se goed terecht is gekomen. Of in ieder geval niet te verantwoorden is niet één op één hetzelfde. Maar ik wil me er best aardig voor maken dat er ook gewoon echt ongericht geld op plekken terecht is gekomen. Of dat het met soms wel een tandje minder kan. Maar als je bij voorbaat al, en de PvdA ging daar trouwens ook heel onverstandig in mee. Zelfs Henk Nijboer, die toch ook wel met dit bijltje heeft gehakt. Zo van, dat mag niet bezuinigd worden. Ja, als je dat gewoon, als je die blanco check afgeeft bij rijksuitgaven die soms vanwege verkeerde wetten of regels of gebruiken misbruikt worden. We hebben het stapbudget natuurlijk gezien waar je de gekste cursussen kon bestellen. Dat ging de overheid dan voor je betalen, oftewel de belasting betalen.
Ja, ja, ja.
Weet je, dat zijn dingen waar je als overheid dus ook best wel kritisch naar moet zijn. En als je bijvoorbeeld alles wegmaait van er mag niet gesneden worden, dan heeft Kaag natuurlijk ook een vrij onmogelijke taak om vervolgens die begrotingen en die plannen niet alleen door de Tweede Kamer, maar ook door de Eerste Kamer.
Ja, dan ga je maar aan ontwikkelingssamenwerking denken, hè? Om daar nog iets van weg te snijden.
Dat hoort ook zo, hè? Het eerste jaar van opvang komt uit het ontwikkelingssamenwerkingsbudget. En op een moment dat er meer mensen hier naartoe komen, moet daar dus een hoger beroep op worden gedaan. En dat vindt men dan ineens heel onrechtvaardig, maar dat is wel de systematiek die is afgesproken.
Ja.
Dan is Den Haag ook weer heel inconsistent. Dat men ziet dat de eigen afspraken die in tijden die wel bevallen, dan mag er vooral niemand iets over zeggen. Maar op het moment dat blijkt dat dan minder geld overblijft voor hulp in het buitenland. Want we hebben binnenland nodig om die mensen uit het buitenland te accommoderen. Dan wordt er door sommige partijen moord en brand geschreven.
Ja, maar ik vind het toch wel interessant. Hè? Want je hebt ook, toevallig sprak ik gisteren nog iemand die voor de gemeente Kagen Brasem werkt, naar ik meen. En die heeft een heel project van energiearmoede opgezet. Dus die gaat
googelen mensen, want we hebben hem bijna gevonden nu die het zo duidelijk aangeeft.
Nou ja, dat maakt verder niet uit.
Nee, maar
die gaat dus bij deuren langs en daadwerkelijk aanbellen bij mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen.
Mm-hmm.
Heel schrijnend wat zich daar afspeelt, vertelde hij. Maar ja, je hebt ook Defensie waar alleen maar meer in geïnvesteerd moet worden. En tegelijkertijd heb je, dus waar ga je uiteindelijk je geld vandaan halen? En dan heb je aan de andere kant wel miljarden investeringen op bijvoorbeeld het klimaat. Dus dat wordt best wel pijnlijk uiteindelijk.
Maar dat is natuurlijk ook de zwakke plek van dit kabinet. Is dat er om politiek met elkaar door één deur te kunnen, er miljarden, tientallen miljarden zijn vrijgemaakt als smeerolie. We zouden bijna zeggen smeergeld, maar dan heeft het zo'n maffia-achtige connotatie. Maar als smeerolie om de grote, de hemelbestormende zaken rond klimaat en stikstof, onderwijs, nog alle andere zaken, om daar heel veel geld voor vrij te maken. Maar ik heb ook wel, en dat wordt ook wel in het kabinet ook wel erkend, maar ze zeggen in deze situatie zitten we nou eenmaal. Het wordt heel moeilijk om uit te leggen aan een bevolking dat er wel geld is. Hè? Wat was het ook alweer voor extra voor asiel, 7,6 of 8,6?
Ja, nou, zou kunnen, hou me te goede.
Heel erg veel miljarden die per omgaande worden toegekend aan de problemen in de asielketen. Terwijl mensen wel wordt gevraagd om inderdaad in te leveren op zaken waar die toch bij de basisbehoeften behoren. Of die vaak ook nog helemaal niet goed geregeld zijn. En dan kom je met het oude idee van er is geen middenstand meer. Er is geen geldautomaat meer in het dorp. Nee. De bus komt niet meer. Het lerarentekort is er. De huisarts staat bijvoorbeeld op de wachtlijst. Standaardje kunnen we niet vinden. Allemaal dingen waar mensen toch heel moeilijk zonder kunnen. En dat duurt ook vaak maanden of jaren voordat daar verbetering op een dossier plaats heeft. En de kwaliteit van onderwijs dat het achteruit holt. En intussen wordt er echt met zoveel geld gesmeten over dingen die mensen op zich best begrijpen. Maar wel zoiets hebben van first things first. Mijn eerste Engelse uitspraak.
En
van
dat
deze,
was de 18 minuten later.
Ja, dat is de 18 minuten. Namelijk eerst even de zaken in eigen huis op orde voordat je het weg gaat geven. En Oekraïne ligt natuurlijk wat dat betreft ingewikkeld, omdat je daar wel iets zal moeten doen. Maar en de premier houdt vol dat het ook alle twee kan. Hè? Die zegt, we kunnen er zowel daar een heleboel geld en aandacht en menskracht aan besteden en tegelijkertijd allemaal dingen binnenlands doen. Maar het blijft toch een voortdurende opdracht van het kabinet.
Ja, omdat, eigen tanks, hè? Ik was nog deze week in het nieuws.
Ja, maar het blijft dus een hele belangrijke opdracht van het kabinet om dat steeds ook uit te leggen en ook bij de besluitvorming te laten meewegen van, oké, we gaan nu weer 5 miljard overmaken naar dit. Maar wat doen we eigenlijk met dat probleem wat al elders in het land al heel erg lang speelt en waar maar geen oplossing voor
gevonden. Woest aantrekkelijke regeling voor boeren en dat soort zaken allemaal. Het lijkt me nou typisch thematiek waarbij een volgende verkiezing de PvdA mooi op kan inspringen. Zou Ronald Plasterk zeggen.
Nou, met een PvdA van Ronald Plasterk kan die partij nog wel in kracht winnen, denk ik. Ik denk dat die een toon aanslaat die mensen wel van vroeger ook wel gewend zijn bij de PvdA. Sowieso dat er wat af en toe wat dwarser gedacht wordt en wat meer buiten de box dan het napraten van wat Jesse Klaver allemaal verzint. Maar goed, we zitten nu in een fase van de PvdA dat onzichtbaarheid en een irrelevante rol zoeken ongeveer leidend is geworden. Maar dat kan op een gegeven moment natuurlijk wel weer veranderen, omdat er veel mensen zijn in de PvdA. Plasterk natuurlijk oud-minister, die zie ik niet snel meer hoort politieke podiumen betreden. Maar er zijn nog genoeg ook andere prominenten die met knarse tanden zitten te kijken hoe de huidige partijtoppen al heel lang een fiasco maakt van verkiezingen en van de koers en van dat hele gefuseer. Maar er is dit nog steeds wel potentie, we hebben het al vaker over gehad, voor een partij op links met een misschien op migratie wat realistischer standpunten, wat uitgesprokener zijn, om toch een alternatief te vormen voor eigenlijk het hele soepie op rechts, zal ik maar zeggen. Want het is echt niet zo dat mensen die op BBB stemmen of CDA of VVD dat altijd uit volle overtuiging doen, maar ook omdat ze aan de linkerkant weinig alternatief zien. Ja. Nou, wel wezen. Ja. Zeker nu ook D66 zo is geïmplodeerd.
Ja, nou ja, dat wordt allemaal vervolgd bij komende verkiezingen. Wie dan eventueel de lijsttrekker kan gaan worden van de PvdA. Dus dat is allemaal heel spannend. Maar ja, goed. Toen ging Rutte met zijn Saab 9-3. Is het volgens mij, Wouter? Mooie auto, hè?
Ja, is dat zo?
Nou ja, dat is een beetje zo'n klassieke. Ja, die stond vroeger bij ons in de buurt waar ik opgroeide. Ik logeerde dan altijd bij een ander gezin. En die hadden ook zo'n Saab. Ik vond dat een toffe auto.
Ja, je logeerde altijd bij een ander gezin.
Ik werd altijd het halve jaar uitbesteed door mijn ouders.
Nou, dat verklaart dan weer veel.
Maar ik ben goed opgedroogd.
Amateurpsychologie. Maar nee, jij wilt het natuurlijk hebben over die Saab. Dat dacht ik al.
Ja. Is dat een statement? Of stond die toevallig voor?
Ik vond het allemaal. Het was weer een circus natuurlijk.
Ja.
Kijk, de man heeft een dienstauto. En die moet hij ook gebruiken voor zijn veiligheid. Het is natuurlijk. Hij rijdt natuurlijk in zijn privé-tijd nog wel eens. Maar dat gaat ook niet altijd helemaal spontaan. Want de man wordt nog steeds erg bedreigd. Daar is wat weinig aandacht voor geweest, omdat heel veel aandacht uitging naar prinses Amalia.
Ja.
Die daar zichtbaar onder leidt. En het is ook niet zo dat Rutte niet ook raakt. Want ook Rutte is vrij beperkt in zijn activiteiten die hij in zijn vrije tijd wil doen, omdat er beveiliging moet worden geregeld om hem heen van tevoren. Nou, laat ik geen details geven, maar Rutte kan niet zomaar ergens naartoe rijden. Want hij is de minister-president. Vroeger kon dat wat makkelijker. Nu is dat vanwege de dreiging wat minder. Dus er zal ook wel op zijn opgelet. Maar het feit dat hij dan toch niet met een auto met chauffeur gaat, doet aangeven dat er kennelijk iets onverwachts in het spel was. Want ik weet niet of nou per se Rutte dacht er publicitaire winst uit te halen door nederig in zijn saapje aan te komen en te zwaaien. Nee, hier was, denk ik, sprake van een noodsituatie. Dat Rutte ten tonele moest verschijnen midden in de nacht om eigenlijk twee dingen. Of te voorkomen dat het klapte. Of om een toezegging te doen waardoor het zou lukken. En we moeten concluderen dat waarschijnlijk het eerste scenario het meest waarschijnlijke scenario is geweest. Er is het kabinet er veel aan gelegen om maar aan tafel te blijven, omdat men anders vreest voor een herhaling van wat we hebben gezien afgelopen zomer met de boerenprotesten, met de brandzooi op de snelwegen. Terwijl het kabinet nog steeds, in het kader van de stikstofproblematiek, maar ook klimaatproblematiek, probeert om stappen te zetten. En dat lukt echt niet als je de boeren niet ook aan tafel hebt. Dus het feit dat de boeren aan tafel zitten, dat wordt eigenlijk al als een doel op zich beschouwd. Want op het moment dat ze dat niet meer zitten, dan kom je eigenlijk nog maar op één ander alternatief uit. Dat is zonder de boeren het besluiten. En inderdaad gedwongen mensen uitkopen. En dat wordt een slagveld. Letterlijk en figuurlijk. Dus er is het kabinet ontzettend veel aan gelegen om maar het niet te laten klappen. Ook al draait men waarschijnlijk in cirkeltjes. Omdat men nu al heel erg lang praat. En nog een dag. En nu wordt er weer wat doorgerekend. Ja, en dan gaan ze weer over. Het
akkoord wordt dan doorgerekend.
Het was dinsdag nog van. Het kan misschien een akkoord worden gesloten. Of een tussenakkoord. En Rutte rijdt weg en die zegt het gaat nog weken duren. Dus dat gaat dus niet de goede kant op. Men draait wat dat betreft om elkaar heen. En die boeren, die LTO en al die andere organisaties die aan tafel zitten, weten natuurlijk ook dat het kabinet met de rug tegen de muur staat. En dat inderdaad Piet Adema 6,7 miljard kan vragen aan het kabinet om erin te steken. Maar dat er zelfs in het kabinet getwijfeld wordt of dat überhaupt wel weer goed terechtkomt. Dan krijg je eigenlijk, ben je dan je eigen boze rekenkamerrapport aan het creëren. Ja. Als je geld gaat toezeggen waarvan je nu al, waarvan zowel Christiane van der Wal als minister Kaag van Financiën en hun ambtenaren van zeggen, ja, dat is water naar de zee dragen. Dat is geld steken in oplossingen die niet werken. Dat is het afbetalen van de schulden die mensen bij de Rabobank hebben. Dus ben je geld aan het overhevelen naar de Rabobank vanuit het fonds. Kortom, ook intern dus twijfel van ja, komt het wel goed terecht? En Adema, die we toch een beetje het voordeel van de twijfel hebben gegeven. Omdat we dachten, nou, na Staghouwer kan het toch niet veel slechter meer worden. En het was toch een wat eigenwijze man. En hij ging toch een beetje zijn eigen gang. Maar ja, we moeten nu langzamerhand tot de conclusie komen dat ook hij het niet kan. Want op het moment dat het ingewikkeld wordt, moet de minister-president in zijn saap uit zijn bed worden gebeld kennelijk om daar naartoe te rijden.
Ja.
Dus de effectiviteit van de minister van Landbouw, daar mag je langzamerhand ook vraagtekens erbij plaatsen. En wat ik hoor, we hebben er ooit de krant mee geopend, een paar weken geleden, misschien maanden inmiddels al, namelijk dat het ook tussen Adema en Van der Wal nog steeds niet goed gaat. Verder gingen de twee toen met veel aplomb, gingen ze dat ontkennen voor de camera van hier. Maar het was gewoon waar, want ik hoorde het, wanneer was het? Woensdag hoorde ik het opnieuw, nog een keer, dat het nog steeds gaande is. Dus dat is, ja. Dat werkt allemaal niet. Maar goed, Rutte die daar dan moet proberen om te redden wat er te redden valt. Maar uiteindelijk moeten we toch tot de conclusie komen dat het allemaal niet opschiet. Alleen een alternatief is er eigenlijk niet. Want het alternatief, namelijk ermee stoppen, betekent een herhaling van de zomer. En dat is, daar is ook nog iets extra's bij gekomen. Want het sentiment van de statenverkiezingen was niet alleen maar vanwege sympathie met de boeren. Hè, want de BBB is niet zo groot geworden vanwege dat allemaal boerenmensen waren. Maar ook mensen die dachten de beuk erin in Den Haag. Maar dat er ook de politieke realiteit dusdanig is veranderd. Dat je eigenlijk geen kant meer op kan. Je kan ook politiek, want je ziet nu wat er in de Senaat is gebeurd. En je hebt nu dat de twee kampen die eigenlijk de hele stikstofagenda en de landbouwagenda aan meerderheden zouden moeten helpen. Namelijk de linkerkant van PvdA GroenLinks, die zeggen stop het toch mee, het wordt niks met het akkoord. En eigenlijk de beuk erin willen en dan maar gedwongen aan de gang. Omdat in hun achterbanden weinig mensen zijn die boer zijn of zich daarmee verbonden voelen. Hoewel een heleboel mensen in de aanleverende industrie natuurlijk nog best wel bij PvdA GroenLinks sympathie kunnen voelen. Maar die hele tak wordt gemakshalve altijd vergeten. Hè? De toeleveranciers van het boerenbedrijf.
Puur over de boer die zijn stikstof uitstoot.
Precies, ja. Dat is een soort boeman. Maar er gaat natuurlijk een heleboel werkgelegenheid ook schuil achter dat hele boerenbedrijf. En aan de andere kant, wat ik dan maar even gemakshalve de rechterkant noem. Met Caroline van der Plas. Die nog niet helemaal de deur heeft dichtgegooid. Hoewel ik gisteren wel een statement voorbij zag komen van ja, het schiet allemaal niet op. Nee. En je moet serieus perspectief bieden. En nou, eigenlijk de hele riedel die we natuurlijk al vaker hebben gezien. Die dus ook nu begrijpen wat het is om macht te hebben. Hè? Want ja, je zou ook kunnen zeggen als BBB, we zetten een paar puntjes op de i die we kunnen claimen en die we kunnen verkopen aan onze achterban van dit hebben wij eruit gesleept en dan steunen we het en dan kan het maar, dan ben je het kabinet aan het faciliteren terwijl je zelf eigenlijk natuurlijk die stem hebt gekregen ook om toch te protesteren tegen het kabinet. Dus die zijn ook heel nadrukkelijk aan het kijken van ja, waarom zouden we met een halfbakken compromis waar we het eigenlijk ook niet helemaal heel erg ons comfortabel bij voelen mee instemmen als wij in de Senaat met één druk op de knop alle plannen van tafel kunnen vegen. Ja. Dus het kabinet zit in een vrijwel onmogelijke positie. Maar blijft nu maar aan de onderhandelingstafel vasthouden. Ja. Omdat het alternatief, ja, de destructie is van het eigen beleid. Misschien wel het grootste dossier wat ze hebben. Maar daarmee ook eigenlijk de coalitie om zeep helpen. Met het gevolg dat als je daar verkiezingen over zou organiseren, naar aanleiding van een breuk die door gebrek aan overeenstemming over stikstof zou voortkomen, je zeker weet dat je allemaal de verkiezingen gaat verliezen. Ja. Dus het is afschuwelijk voor hen.
Eigenlijk, hè? En het was in de nacht van woensdag op donderdag, volgens mij. Ik zie nog die foto van Mike Muller, dat hij het journaaien daar bij Villa Ockenburg
Jatzeeën.
De hele nacht zat onder een dekentje.
Ja, en ze gingen Jatzeeën.
Zo zie je maar hoe goed de verhoudingen zijn tussen journalisten onderling. Maar jij had het over Adema. Kijk, Staghouwer is natuurlijk gesneuveld. Adema staat nu ook onder druk. Maar ja, kun je eigenlijk als landbouwminister dit wel vlot trekken? Want je hebt ook nog dat zwaard van Damocles van het CDA natuurlijk erboven hangen, die sowieso wil heronderhandelen.
Ja.
Het gaat om een perspectief naar 2040, geloof ik, voor die boeren. Ja, het is zo een... Het loopt allemaal zo door elkaar.
Het is een hele moeilijke opgave. Dat is echt zonder meer waar. En ik ga echt niet zeggen, ik zou het beter kunnen of zo. Maar ik geloof wel dat er mensen zijn die het beter kunnen, ja. Ik denk wel dat...
Remkes.
Ja, nou ja. Er zijn natuurlijk wel meer Remkes-achtige figuren in de politiek. Niet heel dik bezaaid, maar het geeft ook maar weer aan waarom het je ook als politieke partij misschien wat minder vaak moet grijpen naar de vernieuwingsknop. Hè? Als het maar allemaal, dat is wel vaker trouwens bij dat mensen in besturen dan denken van weet je wat, we gaan het allemaal opzij zetten. En we gaan nieuwe mensen, nieuw elan, nieuwe dingen. En daarmee veronderstellen dat het daarmee goed komt. En dat de mensen die hun sporen hebben verdiend, deskundig zijn, ook het collectieve geheugen vormen, bijvoorbeeld in een kamerfractie. Ik weet nog dat Remkes een keer even een zijpad, toen hij even kamerlid was. Hij was jarenlang minister van Binnenlandse Zaken. Daarvoor ook staatssecretaris Volkshuisvesting. Vrom, als ik me niet vergis. Jarenlang minister van Binnenlandse Zaken geweest. Toen viel het VVD uit het kabinet in Balkenende 4. Toen werd het een CDA, PvdA, ChristenUnie kabinet. En toen zat hij in de fractie weer even. Daarna ging hij iets anders doen. En toen... waren er allemaal jonge nieuwe Kamerleden die allemaal met voorstellen kwamen, waarvan hij gewoon echt per punt kon zeggen, ja, maar dat hebben we 10 jaar geleden ook al voorgesteld. En toen lukte het niet. Weet je, ik kan dus totaal geen Gronings, dames en heren. Ik kan echt geen Gronings. Maar dus dat hij daar zeg, met die ervaring wel zat van, ja, weet je, je kan wel weer proberen hier opnieuw het wiel uit te vinden. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk niet, helpt het natuurlijk niet. En dan heb je die expertise en die ervaring en die inzichten en ook het statuur en de overtuigingskracht van ervaren mensen soms nodig. En die heb je bij verschillende partijen echt wel, hoor. Dat mensen, die hebben een heleboel oud-bewindspersonen natuurlijk of burgemeesters waarvan je denkt, die hebben bij voorbaat al geloofwaardigheid, gezag, statuur, gezag. Ja,
die 10 velbrieven. En die was ook al nodig voor Groningen.
Nee,
dus ja,
precies.
Je kunt moeilijk op elk
dossier. Ik denk dus niet, je kan het dus niet alleen maar op Adema gooien. Want het is ook een onmogelijke taak. Zeker in de omstandigheden die ik net heb geschetst. Maar tegelijkertijd, hij is wel verantwoordelijk.
Ja.
En dat uiteindelijk Rutte moet worden ingevlogen om de boel te redden. Is ook wel veelzeggend. Want hij was daar toch zo druk mee. Hij sloeg toch al die vergaderingen over. Omdat hij dat landbouwakkoord toch moest doen.
Ja.
En hij wijfde toch alle kritiek weg. Toen mensen zeiden van het staat springen of het is geklapt of wat dan ook. En nee, het was allemaal niet aan de orde. Nou ja, je ziet dat we zijn eigenlijk nu echt heel erg veel opgeschoten, lijkt het.
Nou, is wel interessant, hè, wat er dan die nachten allemaal gebeurd moet zijn. Want Rutte komt natuurlijk als altijd monter daaraan in zijn zaap met nog een cd-speler open erin. Dat vond ik ook wel aardig. Maar ondertussen was het misschien wel bal binnen.
Ja, zeker. Nou, dat vermoed ik wel. En weet je wat ook is, als je... Ik kan ook niet helemaal omheen om de toch af en toe even een historische vergelijking er tegenaan te gooien. Niet zozeer om dat alles te vergelijken is, want dat is het niet zo. De omstandigheden zijn anders, het onderwerp is anders. Maar Balkenende 2, toen was er elk jaar een soort bijeenkomst, wat ik me herinner, hoor, want het is ook voor mij ook alweer een jaartje of 16 geleden, of 17, bij de SER. waarin dan de sociale partners aan tafel, volgens mij was dat toen nog Wientjes en Lodewijk de Waal.
Oh, wow.
En, ja. En minister Arjan de Geus. En dan, ja. Die waren dan al maanden in onderhandelingen of jaren over afspraken tussen de sociale partners. En dan kwam Balkenende daar dan op een dinsdag of een maandagavond dan heel laat nog eventjes de zegen aangeven. Dus dan stond die hele hal van de SER, dat is in die weg, die Bezuidenhoutse weg, die daar dan, zo'n oud gebouw, de jaren 70. En dan stonden daar dus allemaal journalisten te dringen bij een deur. En dan kwam Balkenende naar buiten en die zegt, we zijn eruit gekomen. En dan leek het net nou als de premier heeft het toch allemaal voor elkaar gekregen. Terwijl de persberichten al gedrukt waren.
Ja.
Want hij hoefde alleen nog maar, of meestal niet altijd, maar meestal alleen nog maar zijn zegen aan te geven. Ja. Dat is ook heel slim destijds ook gegaan. Dat soort dingen hebben we tegenwoordig niet meer bij de SER.
Toen waren ze toch slim bij het CDA?
Nou ja, maar daar ging wel ook iets van uit. Daar ging dus ook wel iets van zwaard. Als de premier komt, dan is het wel de bedoeling dat er een deal wordt gestoten. Ja. En Rutte heeft zich de afgelopen jaren natuurlijk ook heel vaak op dat soort momenten, dat de rest van het kabinet er weer een puinhoop van maakt, ging hij met, hoe heet die kerel ook alweer, Doek de Terpstra, ging hij bier drinken ergens in een Tilburgs café, om hem maar de boel weer vlot te trekken. En nu gaat hij dus, terwijl hij net bij de Europese bijeenkomst op IJsland is geweest, net is geland, ook nog moet bijslapen. En gaat dus midden in de nacht met zijn saap daar naartoe, omdat het zonder hem kennelijk niet overeind blijft.
Nee.
Pijnlijk natuurlijk allemaal.
Maar wel onvermoeibaar.
Onvermoeibaar, maar dus ook in dit geval niet effectief. Ja, wel effectief dat ze nog aan tafel zitten, maar een deal is er niet gekomen. En dat was wel de bedoeling.
Ja.
Dat die er zou komen. Dus ik denk dat er wel wat aan wat soul searching, Amerikaanse tweede woord.
Ja, nou, deze mag wel. Maar.
Wat soul searching gedaan wordt. Even de hoe noem je dat in het Nederlands, soul searching?
Zielenroersels.
Ja, of dat je nog eens over je gaat nadenken van waar staan we nou? Ja, waar moeten we naartoe?
Nou, dat zijn twee hele moeilijke woorden al. Hè?
Ja, maar onze luisteraars zijn de beste luisteraars van de politieke podcast. Dus die weten dat wel.
Ik vond het trouwens wel aardig. Ja, ik heb niet dat helemaal kunnen luisteren. Maar Rutte die was bij Jort Kelder, geloof ik, aangeschoven. Heb jij er toevallig wel iets van kunnen luisteren? Maar ik hoorde dat hij dus heel bewust met Macron, maar ook met Zelensky, dat etentje erin heeft gebracht. Hè? Dat vroeger dus blijkbaar helemaal niet zo was, maar dat hij echt zelf ervoor heeft gekozen. Hij ging, geloof ik, met Macron ging hij toch bij dat Indonesische restaurant dan eten.
Ja.
En hij heeft met Zelensky, weet ik niet waar hij heeft gegeten, maar vond ik wel een leuke insight. Dat hij dat dan even uit de hectiek van de persco's en de drukte en woordvoerders en alles om zich heen wilde halen. Dus dat vond ik zo'n aardig detail. Ik denk misschien dat jij er nog een...
Nou ja, het is zijn model geweest. Eigenlijk een uitwerking van het kopje koffie drinken. Ja. Hè, waar dan Kaag zo'n hekel aan had. Namelijk dat je, als je maar koffie met elkaar gaat eten. Of een hapje eten. Trouwens, Buma die moest daar ook niets van hebben. En dan komt het wel weer goed. En dan zijn we de ruzie vergeten. En dan zijn we het eens. Omdat we Rutte zo in elkaar zitten. Omdat hij eigenlijk nergens echt standvastig in zit. En zich dus heel makkelijk al... denkt van, nou ja, als ik met iemand ga eten, kunnen we toch alle twee eens zijn. Want ik vind eigenlijk toch niet echt iets. Ik heb toch niet echt principes. Dus als ik kan meebewegen en daardoor de verhoudingen weer goed kan krijgen, dan kan ik met iemand uit eten en dan is het weer goed. Dat is een beetje een uitvloeisel. Dat heeft hij in Nederland natuurlijk jarenlang vrij succesvol gedaan. En dat probeert hij nu in het internationale te plakken. Dus dan gaat hij met Macron gaat hij eten in inderdaad in Punchak. Heel theater was dat overigens met... ze hadden eerst op het torentje gezeten. Toen zijn ze daar naartoe gegaan. Maar ze hadden van tevoren wel al even wat wijn laten bezorgen bij Punchak. Want eten is heel lekker. Maar ze wisten wel bij Buitenlandse Zaken niet of de president van Frankrijk de wijn van het Indonesische restaurant zou appreciëren.
Geen garantie dus tot succes.
Ze hebben apart wijn gekocht voor de Franse president. Daar laten bezorgen zodat die geschonken kon worden. Het is een restaurant waar de tijd een beetje stil heeft gestaan. Ja. Dus sinds de jaren 60. Nou, ik geloof dat er ook nog schilderijen van Juliana aan de muur hangen. Die was toen koningin. Maar ook zeg maar qua onderhoud, bijvoorbeeld het toilet is niet per se standaarden van 2023, hoewel je er wel heel lekker kan eten. Dus wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben iemand die daar van Buitenlandse Zaken, die dacht van ja, we moeten ook wel een beetje de Franse president op zijn gemak laten voelen op het moment dat hij naar het toilet moet.
Ja.
En dan komt in een soort toilet waar al sinds jaren 60 niet veranderd is. Dus weet je wat? We gaan met een fles parfum, ik zweer het je, gaan zij het toilet van het restaurant Punchak besprenkelen. Opdat als dan de Franse president naar boven komt om daar zijn behoeftes te doen.
Ja.
Na zijn onderhoud met Rutte. Niet het idee heeft dat hij helemaal op de kermis staat.
Nee.
En uiteindelijk is de Franse president niet naar het toilet geweest. Dus was die ambtenaar van Buitenlandse Zaken, onverrichte zaken, weer weggegaan. Maar dat geeft dus even aan hoe men er toch wel echt heel erg over nadenkt. Dat die etentjes wel een beetje succesvol moeten zijn.
Maar doe dat dan op een chique, voor de Franse president, weet je, doe je dat toch op een wat chiquere locatie. Of je zet er een hele nieuwe wc in dat restaurant. Ja, dan help je ook hier de ondernemer.
Nou, dan komen wij weer zeggen, wat kost dat?
Ja.
Maar het gaat natuurlijk om dat, en dat is natuurlijk op zich wel heel erg Rutte eigen. Die heeft inmiddels zoveel statuur, dat hij, omdat hij op het internationale, dat hij die mensen ook zo goed kent, dat hij zegt, we gaan nu iets doen wat anders is. Dus hij nam Renzi, de Italiaanse premier, nam hier mee naar Impero Romano. Dat is zo'n restaurant ook in Den Haag.
Ja, ja.
Wat dan typisch Italiaans zou zijn, hoewel sommige bezoekers daar van mening over verschillen overigens. Maar dan denkt hij van, ik trek iemand uit de habitat van het gebruikelijke, wat hij gewend is, in 5-sterren hotels. We gaan naar Puncak, dat is mijn favoriete restaurant. Heb je wel eens eerder Indonesisch gegeten, vroeg hij aan Macron. Nou, dat had Macron wel eens gedaan, maar hij was toch wat meer aangehaakt op Cambodja. Want Cambodja was natuurlijk een kolonie en je hebt kennelijk in Parijs ook wat goede Cambodjaanse restaurants. Oh.
Ik vind het schitterend dit. Ja. Ik ben dan, zullen we bij de volgende podcast nog iets vertellen over het
eentje
wat
hij
dan met Zelensky heeft gehad? Want deze had jij blijkbaar paraat.
Ja, ik had
dit heeft onze redactie niet voorbereid.
Nee, deze heb ik al heel lang op mijn plankje liggen voor in de column.
En nu heb je het hier verteld.
Maar ik dacht, nu kwam het zo duidelijk.
Ja. En zo, Macron moet toch ook denken. Ik bedoel, natuurlijk heeft Rutte dan die positie dat hij dat dan kan doen. Maar Macron komt daar dan toch ook binnen. Die kijkt om zich heen. Met alle respect, hè?
Nee, hij schijnt het eigenlijk heel leuk te hebben gevonden. Want je moet je ook niet vergissen dat als jij... Ja, het klinkt heel blasé, maar als jij de hele dag omringd wordt door damast en kristallen glazen.
Ja.
Dat het ook wel heel... Ik denk dat de koning het ook lekker vindt om af en toe gewoon McDonald's te halen.
Was ik ook bij Obama, bij de bollen, hè? Die ging ook lunchen bij echt zo'n... Gewoon, dat is een
Clinton in Delft met pancakes, weet je nog wel. Omdat ze toen de sleutel kwijt waren van de grafkelder die je mocht bekijken. Dus toen is hij pannenkoeken gaan eten. Ja, dat is ook wel heel erg leuk. Als stel je bent de premier van Nederland en je moet naar Amerika. En dan mag je in het Witte Huis natuurlijk eten of zo. En dan, maar ja, als jij naar een of ander leukste steakhouse kan of ergens een hamburger kan verorberen.
Sperrips of zo.
Ja, dan is dat ook wel eens een keer leuk.
Waar moet ik nou aan denken? Zo'n filmscène met sperrips. Nou ja, goed, hou me te goed.
Nou, wat zijn we afgetwaald?
Oké, heel interessant. Maar goed, nog even kort, want je had dat toch beloofd dat je achter de schermen wat inzicht had over de asielcrisis.
Ja.
Ja, dat is de laatste stand van zaken. Ik heb vooral deze week allerlei van die prefabhuisjes van Hugo de Jonge voorbij zien komen. Dat is ook nog eigenlijk een heel onderwerp, hè? Die dan in fabrieken zijn gebouwd en die heel snel neergezet kunnen worden, waar dan massaal in gewoond moet gaan worden. Maar in de praktijk blijkt het allemaal een stuk weer barstiger te zijn, omdat die huizen dan net niet goed zijn, waardoor ze dan eigenlijk, ik geloof, een veel lager percentage daadwerkelijk van nut is.
Ja, nou ja. Maar goed. Je kan er maar niet ontzeggen dat hij zijn best doet om er wat van te maken. Ja. Laten we wel wezen. Ik bedoel, het stond jaren stil. Dat hele Stef Blok heeft gezegd dat dat hele woondepartement overbodig was. Nadat hij daar was geweest. Nou, het tegendeel bleek waar. Kajsa Ollongren, de minister van Binnenlandse Zaken, tegenwoordig weer heilig. Maar was eerst minister van Binnenlandse Zaken, ging over wonen, kwam er ook niks van terecht. Dus je merkt dat hij in ieder geval het
heel veel geest heeft.
Ja, het betekent niet dat je hem, als dingen niet goed gaan, dat je hem daar ook aan moet spreken. Hè? Als je vertelt over hoeveel huizen er gerealiseerd worden, het wordt niet gehaald. Dan moet je er daar gewoon op afrekenen. Maar ik heb ook wel zoiets van, sommige mensen zijn ook wel heel erg aan het wachten tot we hem weer iets in de schoenen kunnen schuiven dat allemaal mislukt is.
Maar hij zit lekker in de wedstrijd volgens mij, toch? Als ik dat zo
een beetje die volg energie op, van die man media. Is
ondertussen fiets je ook nog, geloof ik, de Mont Ventoux of de Alpe d'Huez op.
Dat,
of
wat allemaal wel. Maar laten we het over asiel hebben.
Maar nog heel even asiel.
Ja.
Ja. Ik heb het zo lang mogelijk uitgesteld.
Nee, want dat is natuurlijk ook, dat is toch het ideologisch gevaarlijkste. Je hebt natuurlijk het stikstofdossier, dat is gewoon met die boeren, maar dat is niet zo het kabinet daar nou. Ja, het CDA wil wel wat bewegen, maar goed, iedereen weet ook wel dat het ook helemaal niet zo gek is wat ze willen. En dat hoeft het allemaal niet. te doen mislukken. Maar migratie blijft heel erg gevoelig. Wat is er gebeurd? Dilan Yazilgöz, minister van Justitie, is op pad gestuurd de klasse rond bij de ministeries om te polsen. Na al dat gepraat van maandenlang om te kijken wat nou aan inventaris kon worden opgemaakt van haalbare maatregelen om iets aan de instroom te doen. Niet alleen asiel, maar ook arbeidsmigratie, liefdesmigratie, studenten. Nou, studenten wordt al aangepakt, wordt al teruggedrongen door Robert Dijkgraaf, de minister voor onderwijs, van onderwijs moet ik zeggen. Als het gaat om arbeidsmigratie, dan wordt daar waarschijnlijk ook wel iets van een compromis gevonden door in te zetten om mensen die Nederland echt nodig hebben en die te faciliteren. Maar een heleboel mensen die we wat minder nodig hebben, vanuit D66 hoor ik dan de mensen in de kassen. Ja, want die denken, dat is ook alleen maar weer tuinbouw en energie en allemaal niet nodig. Zullen mensen die in het Westland werken natuurlijk niet mee eens zijn. Maar er werd vrij makkelijk over gepraat bij D66. Van daar hoeven we niet zoveel voor te regelen. Maar wel voor de mensen die in de zorg moeten werken. Of die aan kennis, technologie kunnen bijdragen. Dus dat je daar iets van een uitruil doet. Van we gaan heel specifiek kijken en die mensen wel willen binnenhalen en anderen niet. En als het gaat om migratie, heel veel Europees moet er geregeld worden, zeggen ze. Nou, dat is klinkt mooi, maar dat gaat jaren duren. Dus heb daar alsjeblieft geen hoge verwachtingen van. En dan kom je in de knel met je belofte als VVD. Ja. Van we vinden dat die asielinstroom omlaag moet. Dus er is één belangrijk concreet punt waar men dan aan denkt. Dat is het invoeren van het twee-staten-systeem. Ja. Waardoor niet iedereen die hier naartoe komt het recht krijgt om aan naar reizigers te doen, zou ik maar zeggen. Maar om die mensen die dus familie zijn van iemand die hier is, ook automatisch hier naartoe kunnen komen. Maar dat afhankelijk te maken voor of iemand op de vlucht is voor oorlog. Ik bedoel, waar als jij als homo asiel krijgt in Nederland, dat je in eigen land vervolgd wordt, betekent het niet dat jouw moeder en vader per se ook gevaar lopen. Want als het via de natuurlijke weg is gebeurd, kunnen we meestal wel vaststellen dat je dan geen homo bent. Als mijn ouders zijn. Hoewel, er zijn altijd uitzonderingen op de regel. Maar om nou te zeggen dat iedere homo ook homoseksuele ouders heeft, dat is misschien ook een beetje overdreven. Laten we wel wezen. Dus het invoeren daarvan is besproken al een tijdje achter de schermen. Dilan Yazilgöz heeft die lijst opgesteld. Afgelopen dinsdag was er overleg in een onderraad, waar dan ook de premier en de vicepremiers bij aan tafel zaten. Vrij kort, wat niet betekent dat men tot besluitvorming echt kwam. Maar één bron die ik sprak, die zei, er is niets van het lijstje afgevallen. En dat werd dan alweer als winst. Want die twee statussen liggen in de fracties van D66 en ChristenUnie heel zwaar op de maag. Die hebben eigenlijk al gezegd dat ze dat niet willen. Dus nu zie je wat je de afgelopen maanden al vaker hebt zien gebeuren. Dat het kabinet wel eens is en elkaar vast wil houden en begrijpt dat je af en toe ook dingen moet doen die je niet leuk vindt, maar dat er vanuit de fractie nog verzet is en dat er dus ook heel omzichtig mee moet worden omgegaan. Daarom wil men ook nog niet te veel toezeggen, al is het maar omdat er bijvoorbeeld nog twee congressen aankomen over twee weken, namelijk van de VVD en de ChristenUnie, die eigenlijk alle twee op een andere manier in de wedstrijd staan, in ieder geval rond het asiel. En men is als de dood, net als men als de dood was bij afgelopen weekend, in de aanloop naar afgelopen weekend voor D66, dat daar moties zouden worden ingediend die de fractie zouden vragen om niet in te stemmen met een tweestatensysteem. Mm-hmm. Zou dat bij de ChristenUnie ook heel duidelijk kunnen. En dat zou de besluitvorming kunnen bemoeilijken, omdat dan de fractie zoiets heeft van daar kunnen we niet mee akkoord gaan. Nee. Kortom, men probeert dat ook weer over die congressen heen te tillen, maar de gesprekken worden geïntensiveerd, begrijp ik. Want ze gaan niet nu maar eens in de zoveel tijd, maar gestructureerd op dinsdag en op vrijdag over asiel. Dus dat betekent dat men inderdaad wel nu begrijpt dat het tijd is om ook wel wat te gaan doen. Hmm. Maar dan liefst in de besluitvormende fase, op het moment dat je niet meer de zwaarde van Damocles van de congressen boven je hangen. Waardoor ook fracties, maar ook bewindspersonen het moeilijker vinden om over hun schaduw heen te springen en zoek toch naar een compromis.
Ja, maar kun je van zo, want kijk, met alle respect, al die andere elementen, hè, als studenten die hierheen komen, dat is toch een beetje het kleine bier. Het gaat natuurlijk uiteindelijk om het feit, wat doe je met die instroom van de mensen die met bootjes vanuit Afrika hierheen komen. Mm-hmm. Als je dan dat twee-staten-systeem hebt, hè, kun je daar scherpe randjes van afhalen? Kan je het zo formuleren dat D66 zegt en de ChristenUnie van we gaan wel akkoord met zo'n systematiek, maar toch, dat is dan toch vaak zo? Dat
men moet natuurlijk wel effectief blijven. Hè. Je moet niet, als je de wet gaat veranderen, want dan zal het op neer moeten komen. De Vreemdelingenwet 2000, die zal je dan moeten aanpassen. Maar als je daar allerlei amendementen in gaat fietsen, die ook de asielindustrie, zoals ik zeg maar eventjes lekker stout noem. Namelijk de asieladvocatuur aangrijpingspunten geeft om te procederen om op uitzonderingsposities te werken. Dan schiet je alsnog niet op. Dus dat zal ook terughoudendheid vereisen van de verschillende politieke partijen. Om niet al te veel aan uitzonderingen te denken. Maar wel echt kijken hoe je het zo sec mogelijk kan houden. Een D66-minister zei mij er wel vertrouwen in te hebben dat het ook door D66 zal kunnen worden geaccepteerd. Door de fractie, maar ook zeker door de leden. Want daar vrezen ze nog het meeste voor. Dat de leden ineens zeggen van we zijn onmenselijk bezig. Waar het nu toch, hoe je het ook bent of verkeerd, bij D66 redelijk rustig is gebleven. Ja. Als je het kan uitleggen dat het conform Europese regels is. Dat we nu een faciliteit hebben opgetuigd. Waardoor het royaler is dan eigenlijk moet van Europa. En dat zie je dus in ons omringende landen ook. Dat die toch op sommige punten wat strenger zijn. Maar zich ook nog steeds aan Europese regels houden. Als jij iets kan vinden wat in ieder geval volgens Europese en verdragsrechtelijke regels in orde is. Dan krijg je die achterman ook mee.
Ja.
Dus daar zal heel secuur naar worden gekeken vanuit D66. Om het ook door de eigen club geaccepteerd te zien. Maar als je ziet wat er in het buitenland kan, dan kan je je ook afvragen waarom dat dan in Nederland niet kan. Hè?
Ja.
Dus dat lijkt mij niet onhaalbaar. En dat wordt eigenlijk het meest tastbare, denk ik, uit het pakket waar men mee gaat komen. Als het gaat over asiel.
En zo zijn er twee grote dossiers die nog wagenwijd open liggen. Spannende tijden toch richting de zomer. Hoeveel weken hebben we nog eigenlijk voor het zomer? Zes?
Volgens mij nog 6 weken.
Maar het kabinet gaat niet vallen voor de zomer dus.
Nou, dat weet ik niet.
Nee.
Nee, ik
zit zo. Er komt natuurlijk een trechtervorming dat ze uiteindelijk tot besluitvorming over moeten
gaan.
Kijk,
weet je wat ze zeggen? Ik wil niet van. Oh, ik sprak een minister. Maar ja, ik sprak een minister. En die zei: ja, weet je, we zijn nu eigenlijk. We hadden vijf punten en we hebben er 3 al binnen. Namelijk de begroting, Groningen en klimaat. Dat waren zware, moeilijke dossiers. Misschien niet de allermoeilijkste. En wat hangt nu nog in de lucht? Migratie en stikstof.
Ja.
En stikstof dan / landbouwakkoord. Niet de meest makkelijke. Misschien wel de 2 zwaarste dossiers. Maar er wordt ook wel geopperd dat als het ze lukt om deze 2 dingen doorheen te krijgen, dat ze de rit gaan uitzitten.
Wauw.
Ja. Wil je dat geloven? Dat Rutte 4 gewoon tot 2025 in het zadel blijft?
Waar prestaties zijn van.
Ja, en dat moet dan allemaal in de komende 6 weken gebeuren. Nou.
Met die roestige auto.
Ja, je raakt er maar niet over uitgepraat, hè? Nee. Nou.
Nou ja. Hey Wouter, ik vond het een heerlijke podcast op deze vrijdag. En we zien elkaar volgende week weer.
Oh.